NPO Radio 1. VPRO.
Onze kracht verbergen. Wachten tot onze tijd gekomen is.
Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen.
Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Ja, onze kracht verbergen, dat was het motto van Deng Xiaoping, de Chinese leider die na het Maoïsme de draai naar de modernisering van China maakte. Maar de huidige leider, Xi Jinping, lijkt daar anders over te denken. China stelt zich de laatste tijd steeds assertiever, om niet te zeggen agressiever op. Wat zit daarachter? Waarom gebeurt het nu en waar gaat het heen? Dat zijn zo'n beetje de vragen zometeen. En de IND is niet transparant, maar toch nog iets transparanter dan de president van Tajikistan, want die beweerde tot voor kort dat zijn land geen coronagevallen kende. Terwijl de teller nu opeens op 2000 staat. U hoort er alles over tussen nu en 19:30 in Bureau Buitenland. Ja, u hoort het, in Hongkong gaan de demonstranten de straat weer op. Want China laat de laatste weken steeds vaker zijn spierballen rollen. En niet alleen vorige week dus in Hongkong met de aankondiging van een zeer omstreden veiligheidswet, maar ook in de Zuid-Chinese Zee, waar de marine agressief optreedt. Tegelijkertijd wordt China zelf aan alle kanten aangevallen vanwege de corona-aanpak. En dat is weer iets wat Beijing absoluut niet kan waarderen. Ik spreek erover met Frank Pieke. Hij is hoogleraar moderne China-studies aan de Universiteit Leiden. Goedenavond, meneer Pieke.
Goedenavond.
Ja, één land, één Hongkong, riepen die demonstranten net. En ze demonstreerden daarmee dus tegen een wet die de Chinezen willen doorvoeren, waarin veiligheidswetgeving in de stadstaat Hongkong vanuit Beijing kan worden opgelegd. Dat is een enorm ingrijpende stap, toch, in het semi-autonome Hongkong?
Ja, zo zie ik dat wel. Het is natuurlijk altijd zo geweest dat de regering in Peking het laatste woord heeft in theorie en soms ook in praktijk. Ja. Maar nu nemen we toch echt wel een reuzenstap waarbij de regering in Hongkong, de regering van Carrie Lam, eigenlijk, als het kan, onmiddellijk op non-actief gesteld kan worden.
Ja, en waarom doet China dat nu? Denkt het dat iedereen zo druk is met corona dat niemand echt oplet?
Dat is een mogelijkheid, maar ik denk dat ook meespeelt, of misschien nog belangrijker meespeelt, dat er weer een oplaaiing is geweest van demonstraties in Hongkong na de pauze ingelast door corona. Mm-hmm. En dat men geconcludeerd heeft in Peking dat het echt niet gaat worden als ze zich blijven vertrouwen op Carrie Lam en haar regering. Dat er nu duidelijk andere maatregelen, vergaande maatregelen getroffen moeten worden. Dus het is ook, vind ik, een beetje een motie van wantrouwen aan het adres van Carrie Lam.
Ja, van de zittende pro-Beijing-regering in Hongkong. Ja. Maar even, u zegt, ja, dat zou kunnen onder de dekmantel van corona. Want denkt China dat de wereld nu even wat anders aan zijn hoofd heeft en dat ze het dus nu handig even dit erdoor kunnen jagen, denkt u?
Nou, ik denk dat dat wel een beetje meespeelt in de discussies in Peking. Maar daar ben ik natuurlijk ook niet bij.
Nee.
Ik denk dat het belangrijker is geweest dat na een pauze van zeg 2 maanden tijdens de corona-episodes, dat het conflict met de Verenigde Staten en ook met andere westerse landen in toenemende mate echt geëscaleerd is. En ik denk dat men heeft gezegd van, nou, nu is het wel genoeg. Nu gaan we echt ook gewoon doen wat we zelf willen. Want proberen mondjesmaat concessies te doen, proberen te blijven praten of redelijk te zijn, dat gaat eigenlijk niet veel opleveren.
Met andere woorden, door de harde houding van bijvoorbeeld de Amerikaanse president als het gaat om corona en al zijn kritiek op China, denkt China zo langzamerhand van, nou ja, als we toch al met iedereen ruzie hebben, dan gaan we het ook maar helemaal op onze manier doen.
Een beetje wel, ja. Kijk, de regering in Amerika en daaraan gekoppeld vaak ook andere westerse landen hebben in 2019 heel veel dingen verwapend, zoals je dat zou kunnen noemen. Dus een wapen gemaakt om China om de oren mee te slaan.
Ja.
Denk aan wetenschappelijke uitwisselingen, handel en dergelijke. Nu is corona ook duidelijk verwapend en wordt gebruikt om China in een hoek te drukken. Al of niet terecht, daar wil ik me niet over uitspreken. En ik denk dat ze gezegd hebben, ja, dit gaat gewoon maar door en door en door en het wordt alleen maar erger. Dus laten we dan ook maar gewoon doen wat we willen. Ja. Het woord daarvoor is heel simpel, is escalatie. En dat willen ze aan allebei de kanten voor wel verschillende redenen. Maar ik denk dat Trump en Xi Jinping het wel eens zijn over één ding. En dat ze elkaar vooral zoveel mogelijk lastig moeten vallen.
Geldt dat dan ook voor die andere dingen? Ik zei, China wordt ook steeds agressiever in de Zuid-Chinese Zee. Er werd een Vietnamese vissersboot tot zinken gebracht. Mm-hmm. Bij Maleisië werd een boorplatform omsingeld. Mm. Ook tegenover de Filipijnen doen ze lelijk. De taal ten opzichte van Taiwan wordt harder. Ja. Valt dat allemaal onder dezelfde noemer, wat u betreft?
Ja, en ook India wordt. Er zijn weer wat schermutselingen aan de grens. Ja. Dus het is een. Over de hele bandbreedte, zeg maar, van China's regionale relaties. Wordt er nu ineens geëscaleerd. En dat is eigenlijk. Ik vind dat een domme zet, eerlijk gezegd. Het is niet nodig. De relaties met India waren eigenlijk best wel oké. Niet fantastisch, maar oké. En die grensproblemen waren ook niet acuut. Zuid-Chinese Zee was eigenlijk al iets wat min of meer gewonnen was door China vis-à-vis de buurlanden van de Zuid-Chinese Zee. Taiwan, ja, dat is natuurlijk iets waar je altijd ruzie over kan gaan zitten maken. Dus eigenlijk was het niet echt nodig. En ik lees het toch een beetje om proberen nu inderdaad toch door te drukken wat je door wil drukken. Mm. En ook duidelijk te maken richting Amerika dat China het menens is. En dat China zich niet laat koeieneren meer.
Nee.
En de Zuid-Chinese Zee is natuurlijk het grootste voorbeeld en het heetste hangijzer daar. Maar die andere dingen zijn eigenlijk meer signalen naar Peking, of sorry, naar Washington. Ja. Dat het nu wel mooi is.
Ja. En u zei net, ze willen allebei die escalatie. De Verenigde Staten en China wil dat. Waarom wil China dat eigenlijk? Want je ziet aan de andere kant juist die diplomatieke initiatieven, de mondkapjesdiplomatie, zoals dat heet. Ja. Proberen mensen vrienden te maken door hulp te bieden. Dus ja, hoe past dat in elkaar dan?
Nou, ik denk dat China die escalatie niet uit de weg gaat. Ik moet me zelf een beetje gaan tegenspreken. China gaat die escalatie niet meer uit de weg. In binnen China zelf is het ook iets wat goed verkoopt. Het leidt ook de aandacht natuurlijk af van de problemen die er zijn met corona en dergelijke. En met economische krimp en dergelijke. Die problemen die heel groot zijn. Dus wat dat betreft is het ook wel handig.
Ja.
Maar het is niet zo dat ze het koetkekoet ook actief gezocht hebben. Je moet ook blijven inderdaad opletten op het feit dat China op andere terreinen nog steeds probeert de oude lijn van China's vreedzame opkomst en samenwerking om het internationale systeem te verbeteren of te herstarten. Dat blijven ze nog steeds zeggen. Hmm. En natuurlijk kan je er ook allerlei maren achter zetten, maar dat is wel ook een lijn die nog steeds open blijft staan.
Dus waar moet het Westen eigenlijk op reageren? Laten we even beginnen met Hongkong, tot slot hoor, beginnen tot slot. De reacties waren betrekkelijk lauw eigenlijk.
Ja, relatief lauw. Ik had ook eigenlijk wel bijna onmiddellijk vanuit Amerika verwacht dat ze gezegd hebben, oké, nu trekken we de meest begunstigde handelsstatus van Hongkong in. Dat is het enige wapen dat men eigenlijk nog heeft. Heeft men toch niet gedaan, het blijft bij woorden. Er zijn wel initiatieven genomen door Chris Patten, de voormalige gouverneur van Hongkong, in een petitie die hij heeft geschreven samen met hele zooi andere mensen. Maar het is relatief gesproken erg gematigd. En dat heeft te maken met het feit dat iedereen wel weet, ook wist men al lang, dat Hongkong een verloren zaak is. Het was een verloren zaak in 1984 met de Joint Declaration tussen China en Groot-Brittannië. En sinds die tijd is het eigenlijk alleen maar een achterhoedegevecht geweest. Mm. Hongkong is een onderdeel van China. China heeft alle recht om te doen wat ze willen. En de westerse landen hebben alleen nog maar de tekst van de Joint Declaration als wapen, wat niet veel voorstelt. Want China heeft al verklaard dat ze daar niet meer aan gebonden zijn. Mm. Omdat het nu andere wetten, de basiswet van Hongkong, dat overgenomen heeft. Die rol.
Maar moet het Westen dit dan gewoon maar allemaal laten gebeuren? Niet alleen Hongkong, maar ook al die andere wat agressievere stappen? Of moet het toch?
Nou, voor Hongkong denk ik dat... Ik ben een groot fan van Hongkong. Ja, maar ik denk dat er weinig hoop is om Peking daarvan te overtuigen om iets te doen wat ze niet willen doen. Want ze hebben alle troefkaarten in de handen. Hoe vreselijk dat ook is.
En verder, meer in het algemeen?
Meer in het algemeen denk ik dat wij toch meer moeten inzetten op het openhouden van de communicatielijnen, inzetten op het idee dat in China ook nog steeds leeft van het opstarten, het heropstarten van de internationale orde. China een onderdeel te maken daarvan, of onderdeel te laten blijven daarvan. En proberen die escalatie tussen de Verenigde Staten en China zoveel mogelijk te verminderen. Die escalatie gaat helemaal de verkeerde kant op en leidt tot steeds meer confrontatie en lost helemaal niets op.
Duidelijk, hartelijk dank, Frank Pieke.
Foreign Desk. Bureau Buitenland.
Onze Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND, is bij het toetsen van asielverzoeken vaak niet transparant en zorgvuldig genoeg. Als de Immigratie- en Naturalisatiedienst een asielverzoek moet beoordelen, dan maakt ze meestal gebruik van een ambtsbericht, een inschatting van de Nederlandse ambassade in het land waar de asielzoeker vandaan komt, over de vraag hoe veilig of onveilig het daar is. Maar als zo'n bericht er niet is, dan doet de IND zelf onderzoek. En dan gebruikt ze veel, bijvoorbeeld het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, informatie daarvan of websites van NGO's. Maar de keuzes zijn vaak willekeurig en er wordt slecht over gecommuniceerd. En dat moet anders. Staat in een gloednieuw advies dat vandaag is aangeboden aan staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie. Door de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. En dan is dus het goed dat we de vicevoorzitter van die adviescommissie, Tesseltje de Lange, aan de telefoon hebben. Goedenavond.
Goedenavond.
Ja, u hebt op verzoek van de staatssecretaris zelf onderzoek gedaan naar het jaar 2018 om hoeveel gevallen gaat het als de IND toen zonder ambtsberichten een beslissing moest nemen?
Ja, in 2018 zagen we dat ongeveer in 9000 gevallen. En dat betrof dan ongeveer 75 landen. Hmm. Asielverzoeken moesten worden beslist zonder ambtsbericht. Hmm.
Dus dat is best veel, ja.
Ja, dat is best veel. En daar zitten landen tussen waar niet heel vaak iemand vandaan komt. Nee. Dus dat is ook niet zo gek dat daar niet een uitvoerig ambtsbericht ligt. Maar je moet als beslismedewerker wel weten wat er aan de hand is in dat land. Dus je hebt informatie nodig.
Ja, en dan gaat de IND dus zelf googlen, zeg ik maar even in mijn eigen woorden. Alternatieve bronnen gebruiken. U zegt dat gebruik daarvan is willekeurig en het is niet transparant. Wat voor voorbeelden hebt u daarvan?
Ja, nou, misschien als eerste in reactie op uw opmerking dat men gaat googlen.
Ja.
dat nou net niet.
Oh, pardon.
Althans, kijk, bij de IND zit een onderzoeksafdeling.
Ja.
Met ervaren onderzoekers die weten waar ze kijken moeten om de juiste informatie te verzamelen. Waar het misgaat is eigenlijk in de vertaalslag tussen wat zij verzamelen en wat de mensen die beslissen in een individueel dossier weten, gebruiken en vooral ook hoe ze dat presenteren in hun besluitvorming.
Hmm. Dus het gaat meer om de communicatie dan om het gebruik van de bronnen?
Nou, allebei. Hmm. Want ook het gebruik van de bronnen, of in ieder geval het beoordelen van de gebruikte bronnen, kan beter. Hmm. Wat misschien wel een aardig voorbeeld is, je hebt bijvoorbeeld meerdere landen die met een rapport komen en die allemaal zeggen iets, dat iets toen en toen gebeurd is.
Hmm.
Maar als je dan gaat kijken waar ze dat op baseren, is dat in alle gevallen terug te brengen tot misschien één bericht op internet, waarvan de waarde helemaal niet zo zeker is.
En dat wordt niet altijd goed gewogen, zegt u?
Nee, en dat wordt niet gezegd. Mm-hmm. Je mag best één bron gebruiken, maar zeg dan, dit is één bron en de herkomst van die bron, dat is zo.
Zodat de rechter daar bij zijn oordeel ook gebruik van kan maken. Want weet die rechter dat dan ook niet?
Nou, dat bleek wel uit ons onderzoek. Dus we hebben hiervoor een aantal dossiers onderzocht bij de IND om te kijken van nou, hoe gaat dat nou, dat proces van kennisvergaring en gebruik van kennis. En dan zie je ook dat dus IND-medewerkers niet transparant zijn, niet altijd even eenduidig verwijzen naar bronnen. Maar dat geldt ook voor advocaten en dat geldt ook voor rechtbanken.
Kunt u een voorbeeld geven van een concreet geval?
Waarbij dat... Nou, wat misschien wel een goed voorbeeld is... dat heeft te maken met mensen die uit Turkije gevlucht zijn. Mm-hmm. En dat zijn dan vermeende Gülenisten, aanhangers van Gülenbeweging. Yeah. Nou, dat was na de coup in 2016 dat zij vluchten. Wat er toen is gebeurd is dat er op Europees niveau... want nu hadden we het over Nederland... Yeah. Maar op Europees niveau is er ook een organisatie... die informatievoorziening voor asieldossiers... verzorgd. Ja. Nou, die hadden binnen een half jaar een rapport. Saillant is dat Nederland ook mee heeft gedacht aan het maken van dat rapport. Maar vervolgens heeft het voor Nederland nog bijna 4 jaar geduurd voordat we een eigen beleidslijn hadden voor die groep. En in de tussentijd hebben we gezien dat er mensen met min of meer dezelfde ervaring... Ja. De een kreeg wel een asielstatus en de ander niet... of moest daar in ieder geval voor naar de rechter voordat hij het kreeg. Ja. Nou, die onzekerheid, dat is een vorm van onzorgvuldigheid... en soms misschien zelfs willekeur... die je als bestuur moet willen voorkomen.
Ja. En dus zegt u 2 dingen uiteindelijk als advies. U zegt, ze zouden meer gebruik moeten maken van die Europese informatie... want die is er, die Europa verzamelt ook heel veel informatie. Dat gebeurt nu te weinig. Maar ik wil eigenlijk ook een beetje vanwege de tijd naar het tweede advies. U zegt, zou een speciale adviescommissie moeten komen... die die processen, dat onderzoek weer gaat beoordelen. Hè? Die weging gaat maken, zodat er een onafhankelijk oordeel is... wat ook bij de rechter terechtkomt. Nou, hebt u dat al eens eerder geadviseerd en toen is het ook niet gebeurd. Hebt u veel hoop dat het nu wel gaat gebeuren?
Ja, want we hebben daar eerder discussie over gehad... waar het ging om de ambtsberichten van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Mm-hmm. Die beslissen niet op asielverzoeken. Terwijl we nu te maken hebben met kennisvergaring... door een organisatie die intern zit bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Mm-hmm. Dus informatievoorziening en beslissen bij 1 instantie.
Ja, ja.
Nou, dan vraagt dat echt om externe controle van de waarde... van de bronnen die gebruikt worden. En dat is heel normaal. Je ziet dat het Verenigd Koninkrijk heeft... een onafhankelijke organisatie die dit doet. In Oostenrijk, idem dito. Europa heeft een mooi stelsel ontwikkeld... hoe je dat kan controleren. Dus daar zijn allerlei modellen voor... en die moeten we gewoon gaan toepassen.
Nou, dat lijkt me een heel duidelijk advies. Hartelijk dank. Tesseltje de Lange, vicevoorzitter van de Adviescommissie... voor Vreemdelingenzaken en hoogleraar Europees Migratierecht... aan de Radboud Universiteit.
Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen.
Hoewel Tajikistan een grens van ruim 400 kilometer deelt met China... en er veel arbeidsmigratie is, waren er tot voor kort... ondanks dat velen dat op zijn zachtst gezegd niet helemaal geloofden... geen coronagevallen in het Centraal-Aziatische land. Volgens de president. Tot voor kort, want in 3 weken tijd is het aantal officiële coronabesmettingen in Tajikistan naar 2000 gegaan. Vanuit de hoofdstad Dushanbe, Irna Hofman, onderzoeker aan de Oxford University. Goedenavond, mevrouw Hofman.
Goedenavond.
Ja, ik zei het, maandenlang werd er gezegd dat er geen corona in Tajikistan was en ook niet ging komen. Hoe geloofwaardig was dat?
Nou, dat werd eigenlijk rond maart verschenen de eerste berichten in media dat er verdachten of dat er mensen ziek waren geworden in het noorden van het land. Maar sowieso hadden heel veel mensen veel vragen, omdat er natuurlijk veel handel is, veel sterke banden met China, maar ook met de omliggende economieën.
Ja.
Dus er werden veel vragen gesteld, ja.
Ja.
En kritiek werd, of de vragen werden steeds kritischer.
Want ik begreep dat er wel veel doden vielen, maar dat een allemaal op longontsteking werd weggeschreven.
Ja, vooral in het noorden van het land. En uiteindelijk is er in april of begin mei toch wel informatie ook naar buiten gekomen dat er eigenlijk al eerder in maart ook al de eerste mensen ziek zijn geworden en uiteindelijk zijn gestorven. Ja, maar het werd allemaal een longontsteking. Zo werd het uitgelegd. Ja.
Maar het gekke is, de World Health Organization is eind april nog langs geweest in Tajikistan. En ze zeiden dat ze toen onder de indruk waren van de voorbereidingen die getroffen werden. En eigenlijk gingen ze mee in het verhaal van de regering. Hè? Hoe kan dat?
De WHO heeft lang eigenlijk alleen maar overheidsinformatie bevestigd. En dat werd ook door heel veel mensen als, nou ja, werd eigenlijk als een soort van bevestiging gezien dat de informatie van de overheid betrouwbaar was. Mm-hmm. Ik heb daar zelf heel veel discussies over gehad met mensen, ook met vrienden van me die medisch onderlegd zijn en die eigenlijk steeds zeiden, nee, zie maar wat de WHO zegt. Er is geen corona in Tadjikistan. En uiteindelijk het hoofd van de persconferenties, die werden steeds maar die kwamen ook in nationale media naar voren, de persconferentie van de WHO. En daarin werd dus tot bijna eind april, mid-april werd er gezegd door het hoofd van de WHO hier, nee, er is geen corona, tot op een gegeven moment ze toch stelden, we kunnen niet zeggen dat er geen corona is. Mm. Nou ja, dat werd natuurlijk door heel veel mensen wel als een signaal gezien. En toen uiteindelijk is dus op 30 april door de overheid wel naar buiten gebracht dat er corona was. Ja.
En waarom hebben ze het zo lang ontkend?
Er zijn verschillende. Er worden verschillende dingen. Het wordt verschillend uitgelegd, maar mijn gedachte is, het land Tadjikistan heeft, hoe moet ik het zeggen, overheidsinformatie is op bepaalde manieren best wel onbetrouwbaar, maar het regime heeft er belang bij om de indruk te geven aan de bevolking dat alles relatief goed is. Ja. Armoede is echt, armoede is extreem, uitbuiting. Het regime wil graag doen voorkomen dat er goed voor de bevolking wordt gezorgd. Ja, en er werd heel erg stellig de indruk gewekt dat het regime, of dat de overheid er alles aan deed om op een gegeven moment vanaf maart, dat er alles aan werd gedaan om te voorkomen dat corona hier zou verspreiden. Ja. Uiteindelijk heeft men de strijd toch verloren. Zo werd het door de mensen gevoeld.
Ja, precies. En nu dus opeens 2000 gevallen. Nu gaat het opeens hard. Hoe reageren mensen er dan op? Wat hoort u om u heen op de bazaar?
Ja, nou, het is dus heel erg verschillend. De eerste weken in mei was het ineens ontzettend stil in de stad. Maar op het platteland of in de regio's krijgen mensen toch veel minder mee van wat er in de steden speelt. En denken mensen dat het relatief meevalt. Tegelijkertijd is het heel moeilijk om een duidelijke situatie, om duidelijk inzicht te krijgen in de situatie. En sommige mensen zeggen, je moet eigenlijk overheidsinformatie of de getallen die de overheid de getallen die in overheidsinformatie voorbij komen, moet je eigenlijk vermenigvuldigen met 10. Er is ook door een groep burgers is er een lijst opgezet met sterfgevallen. Ja. Met name van mensen die zijn gestorven die niet opgenomen zijn in overheidsstatistiek.
En hoeveel slachtoffers staan daarop?
Nu rond de 300 doden, maar die website is al snel nadat die was opgezet geblokkeerd. Dus er zijn eigenlijk weinig mensen die daar nu toegang tot hebben.
Nee. Hoe staat de gezondheidszorg ervoor in Tadjikistan?
Ik kom zelf nauwelijks in ziekenhuizen, moet ik zeggen. Er wordt heel weinig, vanuit de overheid wordt er heel weinig geïnvesteerd in publieke gezondheidszorg. En de beelden die ik gezien heb en de verhalen die ik gehoord heb over ziekenhuizen, die zijn wel echt dramatisch. Mm. En er is heel veel hulp vanuit het buitenland ter bestrijding of voor behandeling van COVID is er gedoneerd. Maar nog steeds hoor je verhalen over artsen die zelf hun PPE, zeg maar, hun beschermende kledij en zo moeten, die dat zelf moeten betalen. Dus,
U doet onderzoek naar de voedselvoorziening, hè? Naar de agrarische sector in oud-Sovjetlanden, maar ook in Tadjikistan dus.
Ja.
Heeft het gevolgen voor de economie, voor de voedselvoorziening, deze uitbraak?
Nou, de situatie op het platteland is heel de COVID heeft een hele sterke financiële impact op het moment, omdat ongeacht zeg maar de landbouwproductie, Tadjikistan, de bevolking leunt voor een groot deel op geld uit Rusland.
Van gastarbeiders die daar werken. Ja,
precies. Ja, en Tajikistan is een van de meest migratieafhankelijke landen ter wereld. Ja.
En die werken ook niet meer, dus die sturen ook geen geld meer.
Nee. Dus helemaal die geldstromen zijn totaal opgedroogd. Dus sommige families zitten gewoon totaal zonder inkomen op dit moment. Hm. Maar verder gaat voedselproductie wel gewoon door. Maar Tajikistan is tegelijkertijd best wel afhankelijk van voedselimporten. Zeker wat betreft bijvoorbeeld graan. En die prijzen zijn enorm gestegen de afgelopen tijd. Dus in die zin heeft het ook een indirecte impact. Ja. Dus, en die gevolgen die houden wel aan tot de rest van het jaar.
Hoe leven die mensen dan die nu helemaal geen geld meer krijgen uit het buitenland en zelf ook niks hebben?
Veel reserves hebben mensen niet. Dus die zijn gewoon gedwongen om hun voedselconsumptie te versimpelen, te reduceren. En mensen verkopen koeien, mensen verkopen auto's. En leven van, gelukkig zou ik zeggen, is het zomer nu. Dus mensen die kunnen wat verbouwen in de keukentuin of op het land. Mm-hmm. Dus ja, daar leeft men van.
Oké. Okay. Hoe zorgelijk is het? Of laat ik het anders vragen, hoe lang blijft u nog?
Ik kan sowieso nu het land niet uit. Ik voel mezelf op zich niet ik ben niet bang om ziek te worden bijvoorbeeld. Mm. Het is meer zo dat ik was best wel geraakt door de situatie. Ja. Omdat ik gewoon mensen goed ken in het land. En ja, ik voelde me machteloos. En ook omdat ik de situatie... Ik wist wat er speelde, maar ja, ik had daar discussies over met mensen die gewoon de ernst niet inzagen en nog niet inzien. Dus in die zin vind ik het moeilijk.
Ja, dat begrijp ik. In ieder geval zijn die mensen misschien nu ook van de ernst doordrongen. Hartelijk dank, Irna Hofman, onderzoeker aan de Oxford University vanuit Tajikistan. En dit was ook Bureau Buitenland. Zometeen Kunststof. Daarin praat Gijs Groenteman over de Bobcast, een podcast over Bob Dylan, met de makers Lars Hulshof en, met mij. Ik moet rennen naar de andere studio. Gelukkig is er eerst ook nog het NOS Journaal.
NPO Radio 1.